Welkom bij aflevering 2 van Moordzaken, de podcast. Wij zijn Carrie en Eddy en wij kijken verder dan de feiten bij spraakmakende moordzaken. Ja, Eddy, aflevering 2. We hebben heel veel reacties gekregen op onze vorige podcast over de moord op Koen Everink.
Zeker.
Ja, alleen...
We zitten trouwens deze keer lekker bij Carrie aan de keukentafel. Helemaal ja, niets
welkom,
mis mee.
Welkom. Hey, er mist er iets in de aflevering 1. Weet jij wat?
Nee, volgens onze luisteraars?
Ja, nee, Mark de Jong heeft niet bekend. Nee.
Nou, vertel. Nee.
Onze introductie.
Dat was waar ook. Mensen willen iets meer van ons weten.
Ja.
Nou, nou bars los.
Nou, Eddy en ik kennen elkaar echt al bijna 30 jaar. Long way back. Uit het oude Groningen.
Studievrienden.
Maar het heeft ons bijna 30 jaar gekost om erachter te komen dat we eigenlijk één gezamenlijke passie hebben.
En dat is true crime.
Ja, dat is het spuren naar moordzaken, al dan wel niet opgelost. En nou, vooral spuren, want dat doen wij...
En er anders over denken.
Ja, we hebben zo onze mening over dingen. En die ventileren wij en we hopen dat jullie daarin meegaan. We zullen iets vertellen over het spuren, hoe wij dat doen?
Ja, ik denk belangrijk. Wij spuren onafhankelijk van elkaar. Dat doen we overigens gewoon bij openbare bronnen. Dus Google is onze grote vriend. En dan komen we bij elkaar en dan gaan we kijken wat dat oplevert.
Ja, we geven elkaar daar meestal 1 of 2 weken voor. En dan na 2 weken dan gaan we aan tafel zitten. En dan hopen we dat er iets zinnigs uitkomt. Dus, nou, Ed, ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
We gaan in deze tweede Moordzaken podcast terug naar 2 juli 2012. De dag van de moord op Vivica Spong. Of beter bekend als de...
Utrechtse trapmoord.
Precies, maandag 2 juli. Maandag 2 juli, wat weet jij nog?
Nou ja, ik weet wel dat het 2012 was. En dat was een jaar van weer zo'n mooi voetbaltoernooi. Het EK in Polen-Oekraïne. Ik heb er goede en slechte herinneringen aan.
Oh ja, jij was er zeker.
Ik was er, natuurlijk. Maar het was ongelooflijk slecht wat Oranje daar presteerde. In de pool des doods met Denemarken, Duitsland en Portugal haalden zij geen enkel puntje. En het toernooi eindigde de dag voor deze 2 juli, dus op 1 juli... met een finale tussen Spanje en Italië. Heel erg ruim gewonnen door Spanje.
4-0.
Ja. Maar gelukkig hebben we een paar jaar later... hebben we wraak genomen op de Spanjaarden.
De 5-1, yes.
De 5-1.
Ja. 2 juli, ja, die dag ervoor kwam André Kuipers ook terug... uit de ruimte na 193 dagen rondgezweefd te hebben. Dus Nederland was natuurlijk trots op zijn prestaties. Hè. Felicitaties van Mark Rutte, die al premier was in 2012. En het was een heerlijk zomers droog dagje, graadje of 20. Het begin van een lange zomer. En Nederland die bereidde zich voor op de Olympische Spelen in Londen later die maand... En welke zomerhit voerde de top 40 aan?
Nou, ik denk dat jij dat nodige speurwerk gedaan hebt.
Gustavo Lima met Ballada.
Dat was een vrolijk toontje, maar dit is een wat minder vrolijke zaak eigenlijk.
Ja, wat gebeurde er maandag 2 juli 2012? Ik zal even een kleine korte omschrijving geven... Vivica Spong overleed op 31-jarige leeftijd. En je hoort het al aan haar naam.
Dat is de naam van de bekende strafpleiter Gerard Spong. En dat is haar oom.
Haar oom, inderdaad. Ze werd gevonden eind van de ochtend onderaan de trap in een plas bloed. En dat was in haar woning aan de Van Brakelstraat in Utrecht.
Een mooi herenhuis. Ik ben er al even langs gereden vorige week.
Heel goed, hè? Die doet echt even het speurwerk.
Ik doe wat veldwerk.
Ja. Maar het sneuwe was dat ook haar ongeboren kind van 8 maanden, nou ja, bijna voldragen, eind die maand zou ze bevallen, ook haar kind overleefde het niet. Dus 6:56 die ochtend ontving de politie een noodmelding van een huilende en schreeuwende man. Dat blijkt haar vriend te zijn, Mark van D. En die belt en die vertelt aan de centrale dat zijn vrouw hartstikke dood is.
Ik denk dat het goed is als we even iets meer over deze hoofdrolspelers in dit drama vertellen. Over Vivica, een hele vrolijke, spontane, mooie dame zou je kunnen zeggen.
Ja, van Curaçaose achtergrond.
Curaçaose achtergrond.
Mooie, stralende ogen. Levend, lustig meisje, vrouw moeten we zeggen.
Daartegenover Mark van D. 10 jaar ouder.
Ja, al getrouwd geweest.
Een stoere vent.
2 kinderen.
redelijk jong, denken we. Een vlotte babbel, sportief, zelfverzekerd, had ook een goede baan.
Maar Vivica was volgens mij ook een zelfverzekerd meisje. Dus dat was een iemand die graag naar een feestje ging, had ik het idee.
Je kunt je er wel enige strijd bij voorstellen tussen deze twee. Het waren twee karaktertjes.
Beide kwamen uit een lange relatie. Vivica had al een 10 jaar relatie gehad met Rick.
En Mark van D was dus getrouwd geweest. En het bijzondere is, we praten over 2012 juli waarin dit gebeurt. En eigenlijk was hij tot best wel lang nog samen met zijn ex, woonde aan de Van Brakelstraat. Tot en met januari 2012 heeft hij daar nog samen gewoond met haar. Terwijl ondertussen duidelijk was dat Vivica zwanger van hem was. Ze heeft dat alleen pas in een heel laat stadium verteld.
Heeft die relatie elkaar dan overlapt? Of was het al wel...
Volgens mij was het zo dat tijdens Koninginnedag 2011... is er tussen Mark en zijn ex is het geclashed.
Ah, ja.
En toen hebben ze nog vrij lang bij elkaar gewoond. Misschien omdat ze jonge kinderen hadden. Maar Vivica was toen al in het leven van Mark gekomen. En uiteindelijk is zij in november zwanger geraakt.
Vrij snel dus. Binnen een half jaar, dus als ik reken van Koninginnedag naar november, binnen een half jaar was zij zwanger.
Maar dat heeft ze blijkbaar op een heel laat moment gezegd.
Terwijl ze zelf dus ook net uit de relatie kwam. Want in 2011 heeft zij het nog een keer geprobeerd met deze Rick.
Ja.
Terwijl ze in 2011 dus ook al een relatie met Mark kreeg.
Ja, dus je kunt op zijn minst zeggen dat er relationeel wat uitdagingen zaten in deze... Ja.
Ja, maar het schijnt wel uit haar dagboeknotities dat zij extreem gelukkig was. Zo schreef ze, elke dag hou ik meer van jou. Dat is die haar kind. Elke dag hou ik meer van jou en je papa. Jullie zijn mijn alles en ik kan niet wachten om een gezin te vormen. Een heel bijzonder en speciaal jaar gaat het worden, ons jaar.
Nou heb ik wel gehoord dat die liefdesverklaringen van Vivica niet altijd even accuraat door Mark opgevolgd werden.
Ah,
dus er was af en toe wel wat... Zij verwachtte daar misschien wat meer van dan de feedback die ze daarover kreeg.
Ja.
En dan was vaak het excuus van Mark, ik heb het heel druk op mijn werk. Dus het kan ook een beetje eenzijdige liefde geweest zijn.
Ja,
maar ik zet er een vraag...
Een beetje klemerig.
Ik zet er een vraagtekentje bij.
Nou, terug naar het onderzoek. De politie ging de dag zelf uit van een ongeval. Maar die week is Mark wel verhoord, hè, die 3 en 8 juli. Maar het onderzoek komt het eerste half jaar niet rond. Mark wordt geobserveerd, taps genomen. Maar ja, na een half jaar heeft de politie eigenlijk pas bewijs tegen Mark om hem op te pakken.
Ja, hoewel ze natuurlijk door die taps en andere dingen hebben ze hem wel echt gevolgd. Dus hij was wel in beeld. Dus het feit dat hij er ook iets mee te maken kon hebben, was toch bij de politie wel vrij snel doorgedrongen.
Ja, maar hij heeft dan een half jaar na kunnen denken over een heel goed verhaal wat hij op heeft kunnen hangen.
Nou, dan komen we direct bij de notitie die hij daarover gemaakt had. Want in zijn eerste verklaringen, dus in de week nadat het gebeurd was, heeft hij eigenlijk heel helder verklaard over wat hij die ochtend tussen pak een beet 9 en 12 gedaan had. En later is gebleken, en dat hebben ze gevonden in januari van 2013, dat hij een notitie had gemaakt. Gewoon een papiertje of iets waar het allemaal precies op stond. Waarmee hij voor zichzelf eigenlijk een soort tijdslijn had gemaakt van wat hij die ochtend precies gedaan had.
Ja.
En hij verklaart dat zelf. Hoe verklaart hij dat? Door te zeggen, ja, ik was bang dat ik het misschien niet goed zou kunnen vertellen. En ik wilde in ieder geval toch bewijzen, lezen, verklaren wat ik die ochtend gedaan had.
Ja, die politie trekt het na, maar het schijnt dat het hele alibi klopt niet van die ochtend.
Nee, dat hebben ze volledig uitgeplozen.
Ja, een ander bewijs dat ze hebben tegen hem is het zoekgedrag op zijn computers. In de week voorafgaand aan de dood van Vivica. Komen we later op. Rare zoektermen.
Hele rare zoektermen. Nekbreken. Ethanol bedwelmen.
How to kill someone and leave no trace.
Ik toets het niet dagelijks in. Ondertussen wel als podcastmaker. Dus een kleine tip tussendoor.
Wij hebben een alibi.
Wij hebben een alibi.
Ja. Maar goed, Mark niet. Maar toch, je denkt kat in het bakkie voor de politie. Nee, dus Mark wordt toch vrijgesproken. En waarom? Weet jij het? Ja, dat weet jij.
Ik weet het. Er is uiteindelijk geen wettig en overtuigend bewijs dat Mark van D. Zijn vrouw heeft vermoord.
En er is ook geen motief.
En er wordt gezegd dat er geen motief is, maar daar heb ik nog wel mijn gedachten over.
Nou, zeker. Want wat denken wij? Er zijn twee scenario's.
Je zou twee scenario's kunnen onderscheiden. Dat is het scenario Vivica is gewoon van de trap gevallen.
Nou, zou best kunnen, hè? Want ze had vaak last van duizelingen.
Ja, ze had ook een wasmand in haar hand met allemaal kussenslopen. Dus het was een steile trap. Er zat een knik in. Het is niet onmogelijk om van de trap te vallen. En het andere scenario is dat Mark van D. er iets mee te maken heeft. Dat kan door een duw, dat kan door verstikking en dan duwen. In ieder geval, hij is erbij betrokken.
Ja, zullen wij nog niet zeggen wat we zelf vinden? We gaan eerst even kijken naar de bewijzen allemaal tegen Mark. Want de politie gaat onderzoeken. Wat vinden ze bij het onderzoek? Een hele mooie blauwe mannenboxershort en een blauw t-shirt.
Weliswaar weggestopt, helemaal achter in een kast. En vol met het bloed van Vivica en ook zelfs nog een verdwaalde haar. Dan zou je denken, hoe is dat te verklaren? Nou, zijn verklaring is dat hij zegt, ja, Vivica die heeft regelmatig een bloedneus. En hij zou dan die onderbroek gebruikt hebben om een bloedneus te stelpen. Nou, ik moet zeggen, ik heb ook best vaak een bloedneus. Maar ik pak dan niet direct een onderbroek om mijn neus een beetje tegen te houden.
Ik mag ook hopen, als jij een bloedneus hebt, dat jij je kleding vervolgens niet weer bovenin, achter in de kast wegmoffelt, maar dat je hem gewoon lekker even in de wasmand gooit.
Ja, en het opmerkelijke is ook nog dat het blauwe t-shirt en de blauwe onderbroek had hij die ochtend aan, volgens getuigen die Vivica en Mark die ochtend in de tuin hebben zien staan.
Ja, dat was een buurvrouw. Ja.
En dan is het misschien ook interessant om te vertellen wat er in die tuin gebeurde tussen
ja,
die twee.
Nog iets, als je ochtends, de avond ervoor heb je dus een bloedneus gehad, heb je dus met je boxer die bloedneus gestelpt en de volgende dag heb jij weer diezelfde boxer aan.
Ja, en nou, die lekker. Stop je vervolgens diep
die
weg in de kast.
In de kast, duidelijk, ja. Ja, in de tuin, want ze, in de notities blijkt, de dag wat hij gedaan heeft, dat hij ochtends zat hij met haar in de tuin.
Kregen ze een dikke ruzie?
Ja, dat zegt hij zelf niet, maar ze kregen een dikke ruzie. Ja.
Ze hadden discussie volgens Mark over het feit dat hij niet een afspraak in zijn agenda had staan naar de kraamzorg. Of in ieder geval, hij zei dat hij daar niet bij zou zijn.
Ja.
En Vivica zou daar heel heftig op gereageerd hebben.
Ja, ze vond het niet leuk, hè?
Dus dat vond ze niet leuk.
Terecht, natuurlijk. Ja.
Nou, er zijn een paar dingen over te zeggen. Uiteindelijk blijkt dat die afspraak bij de kraamzorg er helemaal niet was. Dus dat is uiteindelijk uitgezocht.
Gelogen.
En daarnaast is het zo dat buren of getuigen of mensen die waarschijnlijk zicht hebben op die tuin aan de achterkant van hun woning, hebben wat flarden gehoord van de ruzie.
Ja, er zijn diverse buren. Ik bedoel, we hebben niet of één of twee of drie buren. Er zijn echt meerdere buren die dingen verklaard hebben. Dat ze echt zo hard huilden, schreeuwden. De een dacht dat er een kind dood was. De ander dacht dat ze in een psychose zat. Ze scheen helemaal buiten zinnen te zijn geweest.
Ze riep, nee, laat me met rust. Echt,
Ja, het klonk heel wanhopig.
Ja.
Dus wat denk jij? Waar hebben ze ruzie over gehad?
Ik denk niet over het bezoek aan de kraamhulp.
Nee, als ik na zou denken wanneer zou echt helemaal hysterisch zijn, dan is het toch wel echt, ik denk het moment dat hij heeft gezegd dat hij twijfelt aan de relatie of aan haar, aan het kind, aan de hele situatie.
Zou ik ook denken.
Goed, dan dus verder over die ochtend. Hij heeft die notities gemaakt wat er die ochtend is gebeurd. Hij vertelt
parkeervergunning zou hij gaan halen op het gemeentehuis. Daar is hij overigens nooit geweest. En zijn verklaring daarvoor is dat hij de rijdersverklaring was vergeten, waardoor hij die parkeervergunning niet kon verlengen of opvragen. Dus ook die verklaring klopt niet.
Nee, hij schijnt 10:00 ochtends een conference call te hebben gehad en heeft hij gevoerd op zijn werk.
Maar, dat zei hij althans.
Ja, op A2, dat is
bij The Wall.
The Wall, inderdaad.
Hij werkt op dat moment bij Oracle.
Ja.
Dat zit daar in de buurt.
Maar na onderzoek is gebleken dat de telefoonmast, de paal die de straling uit ze
ja, is gewoon bij hem thuis aangestraald rond 9:45. En later verklaart hij dan dat hij dat gesprek voor de deur bij zijn eigen huis heeft gedaan.
Ja, hij was niet binnen, maar hij zat wel in de auto voor de deur.
Ja. Nu ben ik dus door de straat gereden laatst. Ja. En ik heb even gekeken. Het is een heel chic straatje in Utrecht, in de Zeeliedenbuurt. En het is een heel mooi herenhuis. Maar de parkeergelegenheid daar is vrij beperkt. Dus het is onwaarschijnlijk dat je daar al zomaar vlak voor je eigen huis kunt parkeren.
Ja.
En waarom zou je dan überhaupt niet naar binnen gaan, is natuurlijk de vraag.
Nee, als je weet dat je vrouw last van duizeling heeft, want dat...
En misschien heb je nog wat goed te maken van de ruzie. Ja. Hij zei overigens dat die had afgezoend. Ik ga ook kijken of dat een goed concept is. Het afzoenen. Ik vond het een mooie term.
Ik ook. Fantastisch. Maar, schat, zullen we hem even afzoenen?
Zullen we hem even afzoenen?
Ja. Het pleit allemaal tegen hem. We hebben ook nog verdere bloedsporen die gevonden zijn in de badkamer. Tissues in zijn aktentas. Vind ik ook een heel mooi woord.
In zijn auto bloedsporen.
In zijn auto. Schijnt allemaal van een bloedneus. Oh nee, niet zijn bloedneus, maar nou, hij heeft ook iets gehad.
Hij heeft overal een verklaring voor het bloed. Het bloed zit overigens door het hele huis.
Ja.
Op de trap, nou ja, zoals gezegd, heel veel bloedsporen.
Heel veel bloed. En dan is er zijn computergebruik, wat we dus net hebben gezegd al. Hij heeft dus 15 en 16 juni, 2,5 week voor Vivica's dood, heeft hij gezocht op alcohol, vergiftiging, ethanol inademen, chloroform, bedwelmende gassen, moeilijke woorden. Maar wat is...
Nou, wat ik daar echt heel bijzonder aan vind, hij heeft op diezelfde 16 juni heeft hij Vivica ten huwelijk gevraagd.
Wow. En
dat is ook de dag waarin juist die zoektermen begonnen, die Carrie net noemt. Kijk, ik vind een aantal dingen raar. Als je iemand te huwelijk gaat vragen omdat je samen een kind verwacht, dat kan natuurlijk wel eens op een moment gebeuren dat je het nog niet had zien aankomen, dan is het natuurlijk het mooiste om iemand dan direct te huwelijk te vragen op het moment dat je daar samen weet van hebt. Het is natuurlijk best vreemd om daarmee te wachten tot in de laatste maand dat je vrouw zwanger is, en dan pas haar te huwelijk te vragen, hoe mooi het ook klinkt. Alleen, het wordt juist gebruikt als een verklaring voor hun liefde voor elkaar, of in ieder geval voor de liefde van Mark voor Vivica.
Ja.
Maar het voelt voor mij zo vreemd dat je op de dag dat je je vrouw ten huwelijk vraagt, vervolgens op dingen gaat zoeken die alleen maar gelieerd kunnen worden aan de vreselijkste daden.
Ja, erg, hè? Ja,
en uiteindelijk verklaart hij dan dat ook Vivica op dat soort dingen gezocht zou kunnen hebben. Nou, dan komt er een heel gedetailleerd verhaal over het computergebruik.
Gaan we jullie even besparen?
Gaan we besparen.
Ja.
Ze hadden 10 computers in hun huis. Een aantal waren van Vivica en een aantal waren van Mark. En onder andere zijn werkcomputer, daar zijn deze termen op gevonden.
Die had zij even gebruikt.
Die zou zij dan gebruikt hebben. Maar het was juist zo dat die vrij goed beveiligd was met een dubbel wachtwoord.
Ja.
Zeer onwaarschijnlijk dat zij dan per se die computer zou gebruiken.
Nou, dat niet alleen. Hij had ingelogd op zijn ING-bankaccount. Er waren allemaal dingen die naar hem verwezen. Vervolgens deze rare zoektermen. En daarna heeft hij volgens mij nog bij de KLM een ticket geboekt voor zijn reis. Dus duidelijk, zeer duidelijk dat hij het heeft gedaan. Daarbij, wat ik ook vind ik ook zo... Die 18 juni heeft hij ook gekeken naar dat Kill Without a Trace. En daarna, of tegelijkertijd, op een andere computer worden de foto's upgeload van zijn huwelijksaanzoek. Oftewel, hij zat aan de ene computer, zat hij dus Kill Without a Trace op te zoeken, terwijl Vivica op een andere computer heel blij foto's van een huwelijksaanzoek op Facebook aan het uploaden was.
Ja, het is natuurlijk heel bizar.
Wauw, pijnlijk.
We moeten wel even zeggen dat zijn kinderen waren er nooit op die dagen dat hij deze zoektermen bekeek. Die waren dan meestal bij zijn ex,
ja,
denk
nee,
ik.
Maar het is gewoon heel duidelijk dat het zijn zoektermen waren. Dan hebben we nog een ander bewijs, Eddie. Dat gaat over het vinden dat de ambulance, eigenlijk de ambulancebroeders komen,
Die komen als eerste binnen na de melding van Mark bij 112.
Ja, die 2 juli. Dus die ambulancebroeders die doen er vrij lang over. 15 à 20 minuten, want ze is toch al hartstikke dood.
Ja.
Dus die hebben geen haast.
Misschien heel kort even hoe ze erbij lag. Ze is gevonden op haar rug. Hoofd naar rechts, armen gespreid en haar voeten dan verstrikt in de bankkussens, die dan waarschijnlijk in die wasmand zaten.
Ja, ze is met wasmand en al met die bankkussens van de trap gevallen.
Ja, er was erg veel bloed. Uiteindelijk het zichtbare letsel was dat ze een gebroken neus had. Dan heb ik zelf ook 1 keer in mijn leven een gebroken neus gehad. En dat is vrij bloederig, kan ik je verklappen.
Ja, maar die plas bloed waar ze in lag, dat is niet alleen van een neus.
Nee, daar is meer gebeurd. En toen hij beweert dan dat hij, toen hij haar vond, over haar heen is gestapt, haar hoofd heeft opgetild en hij zegt dat hij de pols heeft gevoeld en 112 gebeld en daarna is gaan reanimeren. Nou, en dan komen die ambulancebroeders komen binnen.
Mm-hmm.
Die zien hem inderdaad reanimeren.
Ja.
Die denken ten eerste, dat doet hij wel vanaf een hele rare kant. En ze zien ook dat hij er niet echt bij transpireert. Nou, ik heb wel eens een EHBO-cursus gedaan om te leren te reanimeren.
Na 2 minuten ben je
totaal bezweet. Was ik doorweekt van de spanning. En het was nog niet eens een echte reanimatie, maar een pop.
En die ambulance kwam dus 20 minuten pas na die melding. Dus waarom ben je na 20 minuten begin je met reanimeren?
Ja.
Had hij ook een verklaring voor, toch?
Nou, hij zegt dat hij reanimeerde omdat hij dacht daarmee misschien nog het ongeboren kind te kunnen redden.
Ja. Ja, wat denk jij? Als jij dood bent en je hebt een kind, ik bedoel, als jij gaat reanimeren, dan... Dit klopt toch niet? Of
nee,
ben ik nou heel gek? Ik bedoel, jij kan toch niet iemand... Diegene is dood, die kun je niet tot leven wekken.
Nee.
Door diegene te reanimeren kun je toch niet een kind?
Nee, dat zou... Maar ja, je kunt nog zeggen in paniek dat je alles doet wat je kunt bedenken, maar het is niet waarschijnlijk.
Nou, niet 20 minuten nadat je al verklaard hebt dat ze hartstikke dood is.
Ja.
Nou, goed.
Ik denk dat wat heel opvallend is, er komt natuurlijk een schouwarts dan bij om te kijken, de dood te constateren, denk ik. En die schouwarts, die zegt eigenlijk later, tijdens de verhoren, er had eigenlijk ook forensisch onderzoek moeten plaatsvinden. Want dan zou er beter gekeken zijn naar alle omstandigheden eromheen. En die schouwarts heeft in beginsel natuurlijk alleen de dood geconstateerd.
Ja.
Ik denk dat daar een van de grote, tussen aanhalingstekens, missers is van het onderzoek, dat daar niet iemand bijgekomen is. En dat kan natuurlijk omdat in eerste instantie mensen toch dachten, ze is gewoon van de trap gevallen.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar als ze dat wel hadden gedaan, dan had je bijvoorbeeld kunnen zoeken naar vezels op het hoofd of aanwijzingen voor verstikkingen. Dus vezels op je mond of neus. De houding, hoe je onderaan de trap ligt, de bloedsporen die daar omheen iets kunnen vertellen daarover. Is dus niet gebeurd.
Nee.
Dat is eigenlijk de misser van het hele onderzoek.
Maar uiteindelijk is er iets later wel forensisch onderzoek gedaan.
Ja.
Misschien wel goed om aan te geven wat daaruit gekomen is. Ze hebben geen fataal letsel kunnen ontdekken. Ze hebben wel gezien dat er bloeduitstortingen waren aan de hoge nek. Ja, dat heeft dan toch iets te maken met verstikking.
Ja, in de hals, hè?
Toen ja, stipvormige bloeduitstortingen in de hals.
Ja, en in de ogen, hè? Dat schijnt, zoals je dus van die stippen in je ogen hebt, dat schijnt dus te wijzen op verstikking.
Dan heb je even zonder zuurstof gezeten.
Dan denk ik, ja.
Letsel aan de mond en lippen, dat schijnt ook te maken te kunnen hebben met verstikking. Eigenlijk is het zelfs zo dat je geen ander scenario zou kunnen bedenken, want er is niets wat echt wijst op een val van de trap. Want bij een val van de trap zou men kunnen verwachten dat iemand zijn nek breekt.
Ja.
Dat was niet het geval. Je zou kunnen verwachten dat iemand zo hard met zijn hoofd tegen de muur geslagen is dat er hersenletsel is of op de traptredes. Er is geen sprake van hersenletsel. Dus de forensische bevinding zou je kunnen omschrijven als het zou alleen maar gebeurd kunnen zijn door verstikking.
Ja, ofwel, ze kunnen eigenlijk de doodsoorzaak simpelweg niet vaststellen.
Nee.
Hier.
Er komen natuurlijk een hoop experts aan te pas in deze zaak.
Ja. En ook een toxicoloog.
Ja, ook een toxicoloog. En allerlei experts en contra-experts. En als je dat leest, tenminste dat heb jij denk ik ook gelezen, Carrie.
Ja.
Dan komt altijd de gewetensvraag aan het eind. Aan zo'n expert wordt gevraagd, zou het ook zo kunnen zijn dat Vivica wellicht van de trap gevallen is?
Het zou inderdaad zo kunnen zijn.
Dan kan je natuurlijk als expert nooit iets anders antwoorden dan het feit dat dat zo zou kunnen zijn. Want als expert weet je natuurlijk als geen ander dat je nooit 100% zekerheid hebt over welk scenario dan ook. En ja, voor mijn gevoel, Carrie, ligt daar een kern van de zaak. Namelijk niet de absolute overtuiging van de rechtbank.
Nee, dat is
dat dus het verstikking geweest is.
Dus niet het wettige bewijs.
Niet het gezochte wettige bewijs.
Ja.
En dat maakt het zo ingewikkeld.
Ja, de reden eigenlijk dus dat hij dus is vrijgesproken.
Is het gebrek aan een motief?
Dat is ook het gebrek aan motief. Misschien moeten wij nu eens even zeggen wat wij ervan vinden.
Nou, ik kan je zeggen, Carrie, wat ik van het motief vind.
Nou.
Ik vind het feit dat als hij een paar weken daarvoor Vivica ten huwelijk vraagt, dat vind ik niet een bewijs van liefde, maar dat vind ik juist een soort van het creëren van een alibi voor iets wat je van plan bent.
Ja.
Nou, en waarom zou je dan iets gemeens van plan kunnen zijn? Ja, dat ligt natuurlijk heel vaak in de relationele sfeer. En dit waren best wel, volgens mij,
Ze hadden beide allebei...
Heftige types.
Ze hadden een hele korte relatie, kwamen allebei uit een andere relatie. Zij had net haar huis verkocht, hè. Dus die vrijdag ervoor had zij samen met haar ex hun huis verkocht. En zij was extreem claimerig, hoor ik van Mark.
Ja, ik hoorde zelfs de ouders van Vivica over hun eigen dochter, naast mooie dingen, dat ze charmant is en lief, ook zeggen dat ze heel koppig is, dat ze egocentrisch is. Het heeft natuurlijk iets claimerigs. En aan de andere kant hoor ik over Mark van D dat hij dominant is. Ja, daar kan natuurlijk best botsing in zitten, toch?
Ja, misschien moet ik ook even hebben over die gesprekken die opgevangen zijn toen hij in een restaurant aan het eten was. Hij heeft dus meerdere dingen gezegd. Hij is geobserveerd die tijd. Dan heeft hij dus in december 2012, toen hij nog op vrije voeten was, heeft hij dus blijkbaar ook gezegd dat zij lang voor hem verzwegen heeft dat ze zwanger was.
Ja.
Ik denk niet dat hij er blij mee was.
Ik denk ook dat hij er nog niet helemaal aan toe was. En ik denk ook dat hij waarschijnlijk dacht van, als dit de rest van mijn leven hetgene is waar ik mee verder moet. En hij had natuurlijk al een relatie achter de rug. Hij had al 2 kinderen. Ik denk dat hij daar gewoon een bepaalde angst voor had. Hij roept ook een keer in een gelegenheid, als er over de dood van Vivica gesproken wordt, van er zijn nog zoveel lekkere wijven.
Dat klopt.
Dat klopt.
Foei.
Hij heeft ook nog gezegd in een restaurant, stikken is de minst erge manier van doodgaan. Ja, ik zeg het niet zo vaak tijdens een etentje. Maar het kan natuurlijk zijn omdat hij samen met iemand sprak over de dood van Vivica.
Ja.
Ik vind het wel, het zijn geen bewijzen, maar nee, het zijn wel opmerkelijke uitspraken.
Er is geen echt inderdaad motief. En dan is ook nog eens een keer Mark, een hele sportieve, charmante jongen, wordt eigenlijk door niemand als moordenaar gezien. Hij is heel slim, heel intelligent. Je zou ook denken, als dit een moord zou zijn geweest, dan had hij het beter voorbereid.
Als het echt een perfecte moord had moeten zijn, dan had hij zijn alibi veel beter voor elkaar gehad.
Dus hij is er zelf van uitgegaan die ochtend dat hij ermee weg zou komen, dat dit een ongeluk was.
Ja, maar dat kan zijn, Carrie, dat hij het in een opwelling deed.
Ja, dat het een ongeluk is geweest, dat geloof ik dus wel. Dat denk ik dus ook. Ik denk dat zij extreme ruzie hebben gehad. En dat hij zo, dat bij hem ergens het licht is uitgegaan, bij haar ook. Dat hij haar misschien toch vastgepakt heeft, haar keel of haar hals iets te strak heeft dichtgeknepen. Vervolgens is zij van de trap of geduwd of gevallen.
Ja.
En buiten bewustzijn geraakt. Misschien heeft hij toen nog een extra setje gegeven door haar te smoren. Ik weet het niet. Maar ik denk niet dat het op dit moment voorbereid was. Ik denk dat het een opwelling, een ongeluk is geweest. En dat hij toen wel gedacht heeft, ik moet me nu indekken. Dus ik ga even snel opschrijven wat ik zogenaamd ga doen of heb gedaan. Maar dat heeft hij dus niet goed genoeg gedaan. Omdat hij dacht, de politie denkt dat dit een ongeluk is.
Ja, hij is in ieder geval daar niet mee weggekomen, want daar zaten zoveel onvolkomenheden in. Daar heeft de rechtbank in mijn ogen overal doorheen geprikt. Het lastige is alleen, het tijdstip waarop ze overleden is, dat zou 8:40 zijn naar beste inschatting. En zijn alibi begint eigenlijk ook pas vanaf 9:00, dat hij zegt dat hij naar het gemeentehuis gaat voor zijn parkeervergunning.
Dat is toch raar.
Dus ik heb zoiets van, wacht eens even, dat hele alibi tussen 9:00 en 12:00... is misschien niet eens relevant. Want het had ook al vlak daarvoor gebeurd kunnen zijn. Vind je niet dat raar?
Ja, misschien had hij niet een beter alibi kunnen hebben, omdat die ruzie om 8:30 was.
En dat hebben een heleboel mensen gehoord.
Precies, dus hij kon niet eerder weg zijn dan 9:00... want hij was nog in zijn boxershort om 8:30 in de tuin.
Ja, dus ik denk inderdaad dat dat tijdstip best zou kunnen kloppen. Er wordt overigens een iets grotere range gegeven, maar ik denk dat dat rond de klok van 9:00 zomaar zou kunnen kloppen. Ik denk dan dat hij inderdaad van huis gegaan is en is gaan denken van, wat voor slimme dingen kan ik nu doen om te zorgen dat ik een alibi krijg? En daar heeft hij ook wat aan gedaan. Want uiteindelijk heeft Oracle, zijn werkgever, kunnen zien wanneer hij daadwerkelijk ingeklokt had.
Ja.
Dat is geweest om 10:44, dus dat was pas om 11:15. Dat klopt ook, want die conference call had hij voor zijn huis gedaan. Dus was hij gewoon echt thuis. Daar is zijn telefoon aangestraald. Toen om 11:15 is hij ingeklokt bij Oracle. Daar heeft hij zijn zakelijke laptop niet geactiveerd, terwijl hij met een verhaal komt dat hij probeerde op een VPN-server te komen. Nou, Oracle, dat is een IT-bedrijf. Die zullen hun zaken best goed op orde hebben. Hij is daar niet op zijn zakelijke computer actief geweest. Hij is ook binnen een kwartier daar weer weggegaan. Dus ik zou kunnen afvragen, wat heeft hij daar dan gedaan? Ja, hij heeft geprobeerd een alibi te creëren waarin hij kon beweren dat hij op zijn werk was geweest.
Ja,
maar het is maar heel kort. Ik bedoel,
ja,
dat,
niet handig genoeg.
Niet handig genoeg. Nee, toen heeft hij nog gezegd dat hij daarna bij Oracle weggegaan is. Maar uiteindelijk is hij weer teruggegaan naar Oracle. Dus hij is weer een keer heen en weer gereden.
Ja, kort samengevat, zijn alibi rammelt aan alle kanten. En dan ook nog even die wasmand. Want zij wordt onderaan die trap gevonden met die stoelkussens.
Als... Ja, de hoezen ervan, geloof ik, die waren gewassen.
Heeft hij die dan alsnog daar neergelegd, achteraf?
Ik denk dat het een opwelling geweest is. Dus een niet voorbereide moord. Niet voorbereid.
Nee, maar ik denk wel dat ze daadwerkelijk met die wasmand bovenaan die trap heeft gestaan. Want je gaat niet bedenken als hij vervolgens er ligt, hey, dan ga ik even een wasmand pakken en die ga ik er even bijleggen. Dus hij heeft waarschijnlijk toch met die grote mand bovenaan die trap gestaan.
Ja, en dan zou je kunnen beweren dat met zo'n grote mand een val waarschijnlijker is. Dus dat heeft hij waarschijnlijk gezien als iets wat zijn verhaal zou kunnen ondersteunen.
Ja.
En dan toch te bedenken dat deze Mark van D. helemaal is vrijgesproken. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van het werk van zijn raadsman. Zijn advocaat.
Meneer Ausma.
Willem-Jan Ausma.
Ja.
Ook een markante figuur om te zien. En hij heeft iedere keer de veranderde verklaringen van Mark van D. heeft hij weer aan elkaar weten te praten. En zoals Carrie vorige keer al zei, ik heb een blauwe maandag een paar jaar geleden nog een jaar rechten gestudeerd. En bij het vak strafrecht is me ook verteld dat een strafpleiter probeert de rechter in zijn verhaal mee te nemen. En deze meneer Ausma is daar heel goed in. Hij is er zelfs zo goed in dat ik gezien heb dat hij een cursus verzorgt voor juristen waarbij het zaaien van rechterlijke twijfel als verdedigingsstrategie het thema is.
Nou, misschien moeten wij even een cursus bij hem gaan volgen.
Misschien moeten we een cursus bij hem volgen. Nou, is daar natuurlijk helemaal niets mis mee met zo'n cursus. Maar daarmee geeft hij al aan dat het belang van zo'n verhaal heel erg... En dat is eigenlijk wat hij in deze zaak ook precies heeft gedaan.
Ja.
Hij heeft alle feiten eigenlijk in twijfel getrokken. He, door te zeggen, verstikking, nee, het had ook een val kunnen zijn.
Mm-hmm.
De plekken waar Mark van D. allemaal zegt geweest te zijn, overal komt hij, het had gekund.
Het had gekund, ja.
En dan krijg je natuurlijk dat dilemma dat er blijkbaar bij de rechter gereden twijfel is ontstaan over het scenario van verstikking. En ja, bij gereden twijfel is het nog steeds zo dat iemand niet veroordeeld mag worden.
Hij heeft dus na de vrijspraak is het OM in hoger beroep gegaan, want ze zouden nieuw bewijs hebben. Ook daar heeft dus meneer Ausma, advocaat Ausma, heeft Mark op gewezen. Er gaat nog iets komen, dus wees op je hoede. En dat was ook zo, want wat gebeurde er? Wat heeft het OM gedaan? Die heeft iemand op hem afgestuurd, een infiltrant.
Heel interessant.
Heel interessant. Dus,
het is een opsporingstechniek die niet door iedereen wordt gedragen. Maar een infiltrant, meneer Henk Veldman.
Henk Veldman. Dus hij ging naar Canada en daar nam hij een klant mee, meneer Veldman. En meneer Veldman die ging toch even aan Mark vragen hoe de zaak nou echt in elkaar zat. En hij zei ook dat hij dus niet in zijn onschuld geloofde. Maar Mark, die al op zijn hoede was door meneer Ausma, die hield vol. En die zei, ja, het enige is, als ik alles vertel, dan ben ik ook weg. Of dan hang ik toch. Een hele vreemde uitspraak. Maar meneer Veldman, een infiltrant, die zou toch denken, hè, dat de infiltrant van de politie, die zijn getraind hierop. Die zou
beetje doorvragen.
Iets... Ja, dat heeft hij waarschijnlijk ook wel gedaan, maar dus niet goed genoeg. Ik denk dus dat Mark echt wel op zijn hoede is geweest. En dat hij zelf dus wel gedacht heeft, er komt iets. Dus die heeft misschien...
Ik moet oppassen.
Misschien deze infiltrant al doorgehad.
Ja, wat verder denk ik nog interessant is dat de Willem-Jan Ausma, de advocaat, de raadsman van Mark van D., is uiteindelijk ook nog, en dat vind ik wel een bijzonder detail. En dus, Ik denk dat we tot de details komen.
Een afrondende zaak.
Want jullie voelen wel aan wat Carrie en ik van deze zaak vinden. We komen bij de details. En een van die bijzondere details in mijn ogen is dat Willem-Jan Ausma nog steeds een beetje zakelijk verbonden is aan Mark van D.
Die heeft zijn eigen
bedrijf. Ja, die heeft zijn eigen bedrijf wat zeg maar juridische probleemoplossing op een digitale manier faciliteert.
Ja. En wij dit is trouwens voor iedereen, dit is gewoon echt via Google te vinden.
Alles wat wij vertellen is openbaar. Wij doen niets wat jullie ook zouden kunnen vinden. En wij speuren misschien wat langer door, maar veel anders is het niet.
Nee, dat is opmerkelijk. Maar goed, dat kan. Hè? Ik bedoel, ze kennen elkaar, dus waarom zou je geen gebruik van elkaar maken? Hij is vrij man.
Ja.
Wat ik dus heel opmerkelijk vond, is als je gaat naar het Twitter-account van Vivica, dan is de laatste tweet is van 1 juli 2012, de dag voordat ze overleed. En wat staat er dan? Daar staat chapter closed.
Ja, ik begrijp dat niet helemaal, want ik kan me voorstellen dat je dat afsluit, zo'n Twitter-account. Dat kan toch ook als iemand overleden is?
Nee, maar ook al sluit je hem niet af. Dit is een dag voor overlijden gepost. Naar ik weet kun je niet in je verleden iets posten. Dus dit is daadwerkelijk die 1 juli gepost door haar. En dan staat chapter closed.
Dus misschien was er al sprake van een enorme escalatie.
Ik weet het niet, maar ik heb er nergens iets over kunnen vinden of lezen. Dit lijkt me toch echt iets heel raars.
Nou, ik vind het sowieso heel een bizarre zinsnede om zo je Twitter-account af te sluiten als ze dat zelf gedaan zou hebben, de dag voordat je uiteindelijk vermoord wordt.
Nou ja, zij heeft het niet afgesloten. Dit is gewoon een tweet geweest.
Ja.
En waar zinspeelt hij dan op?
Ja.
Heel bizar.
Nou, wat ik zelf ook nog wel echt vreemd vind, we hebben natuurlijk al die zoektermen even de revue laten passeren. En dan wordt natuurlijk continu beweerd dat ook Vivica dat ingetoetst zou kunnen hebben. Nou, jullie hebben al begrepen, ik twijfel aan het feit dat ze dat zou doen op de dag dat ze ten huwelijk gevraagd is. Maar wat ik ook echt bijzonder vind, er is ook gezocht op opgewonden raken van breken van de nek van je vriendin.
Ja, die heb je.
En dat is op een forum gedaan.
Dat heb jij toch ook?
Nou, ik zoek dagelijks naar heel veel dingen. Maar dit soort bizarre fora bezoek ik niet. En ik vind het dus nog vreemder dat de bewering dat Vivica die zoektermen zou hebben ingetoetst.
Ja,
gaat er bij mij gewoon niet in.
Het slaat niet nergens op, nee. Misschien moeten we even afsluiten, denk ik.
Zeker.
Ik heb namelijk nog wel dan als afsluiting een gouden tip. Een hele goede tip voor de luisteraars die een partner hebben. Wij doen dat natuurlijk al langer, Eddie en ik. Maar nog even voor de mensen die wat beter van vertrouwen zijn. Check zo nu en dan even de zoekgeschiedenis van je partner op de computer, laptop, telefoon, iPod, iPad van je kind. Wherever, maar wees op je hoede.
Vond je dit ook een interessante zaak en wil je er nog meer van weten? Volg ons dan zeker op Instagram of Twitter. Moordzaken Podcast.